Welkom. Goed om met elkaar opnieuw rondom het woord te zitten en in de geschiedenissen van de koning Salomo wat verder te bladeren. Deze avond zijn we de getuigen van, vorige keer hoorden we hoe Salomo een luisterend hart begeerde van de Heere. Vanavond zijn we de getuigen van dat hij dat hart inderdaad had ontvangen. En we beginnen graag met het zingen van Psalm 82. Het eerste en het tweede vers in de Achtburg Godsvergaderingen staat God als richter der gedingen. En het tweede vers toont aller goden God te vrezen, doet recht aan armen en aan wezen, rechtvaardigt hem die billijk klaagt, verdrukt of arm uw hulpe vraagt. 82, 1 en 2. Voor elkaar bieden. Gerechtigheid verhoogt een land. Heere, zo hebt u het aangewezen en onderwezen door het woord van het oude verbond. En deze avond mogen wij er getuigen van zijn, hoe uw gezalfde, de koning uit uw hand verkregen, ook die gerechtigheid zocht. En die gerechtigheid bracht. En die gerechtigheid aanbracht. En daarin toch ook weer met alle beperking en kleinheid een schaduw was van hem, die de gerechtigheid zou aanbrengen, die de naam draagt, de Heere onze gerechtigheid, die om onze ongerechtigheden is verbrijzeld, om zo de gerechtigheid te verwerven, de gerechtigheid die niet alleen een land verhoogt, maar ook een hart verhoogt. De gerechtigheid die straks ook zal overblijven, want het gaat aan op een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont. Het gebied, het rijksgebied van hem, die overste Salomo. Heere, we danken u, dat we ook in het nieuw begonnen jaar de lezing uit de geschiedenissen van deze koning weer mogen vervolgen. We danken u dat u ons hier bracht en de gelegenheid geeft om rondom uw woord te zitten. Maar ook als het niet meer kan, als het niet meer gaat, dat we thuis de gelegenheid hebben om met de Bijbel op tafel of de Bijbel op schoot mee te lezen, mee te luisteren. En Heere, wij bidden, kom ons te hulp daarin. In het luisteren, in het ontvangen, maar niet minder in het ontvouwen van dat woord. Dat het deze avond is, hier wijd mijn ziel, met een verwonderend oog, en we opnieuw heilig verrast zullen staan, als er vensters opengaan in deze oude geschiedenissen, tot op hem, uw gezalfde, op zijn rijk en op zijn toekomst. Heere, u weet wat ons bezighoudt. Een mens kan heel wat bij zich hebben. Ook al zoeken we dan de stilte van de omgang met het woord met elkaar. Graag hadden we het misschien even vergeten, of het thuis gelaten, maar het zit in ons. Heer, u weet ervan, de zorgen die er kunnen zijn. Maar u weet ook af van de vreugden die we genieten, de zegeningen die we met dank erkentenis in ons omdragen en tot u opdragen. We bidden, laat over dat alles het licht van uw aanschijn opgaan. En dat we ons in de opening van het woord juist ook door uzelf bediend weten. En bedeeld weten. Met dat wat in voor- of tegenspoed, op hoogte maar ook in diepte, ons nodig is. Heere, onze ogen zijn op u geslagen, om hulp en gunst te vragen. Gunst. Want het is geen verdienste en het is niet naar dat wij verdiend hebben. Maar daarom gunst. En ziet u zo op ons van boven, ten Heer. Om hem, uw lieve zoon, die gij altijd hoort, in de wegneming, de vergeving van onze zonden, vanwege zijn dierbaar bloed. Hoor ons om Jezus wil en dat uit enkel genade. Amen. Laatst lazen we uit 1 Koningen 3 het eerste gedeelte en deze avond vervolgen wij met het tweede gedeelte. We lezen 1 Koningen 3 te beginnen bij vers 16. 1 Koningen 3, we beginnen te lezen bij het 16e vers. Vorige keer waren we getuigen van de ontmoeting tussen de Heere en Salomo bij Gibeon, in dat wondere gezicht in de nacht. En in direct vervolg daarop schrijft de Bijbelschrijver over de eerste rechtspraak van de jonge koning van Israël. 1 Koningen 3, ik begin te lezen bij vers 16. Toen kwamen er twee vrouwen, die hoeren waren, tot de koning en zij stonden voor zijn aangezicht. En de ene vrouw zeide, och, mijn heer, ik en deze vrouw wonen in één huis, en ik heb bij haar in dat huis gebaard. Het is nu geschied op de derde dag na mijn baren, dat deze vrouw ook gebaard heeft. En wij waren tezamen, geen vreemde was met ons in dat huis, behalve ons tweeën in het huis. En de zoon van deze vrouw is 's nachts gestorven, omdat zij op hem gelegen had. En zij stond ter middernacht op en nam mijn zoon van bij mij, als uw dienstmaagd sliep, en legde hem in haar schoot, en haar dode zoon legde ze in mijn schoot. En ik stond in de morgen op om mijn zoon te zogen, en zie, hij was dood. Maar ik lette in de morgenstond op hem, en zie, het was mijn zoon niet, die ik gebaard had. Toen zeide de andere vrouw, nee, maar die levende is mijn zoon, en de dode is uw zoon. Gene daarentegen zeide, nee, maar de dode is uw zoon, en de levende is mijn zoon. Alzo spraken zij voor het aangezicht van de koning. Toen zeide de koning, deze zegt, dit is mijn zoon die leeft, maar uw zoon is het die dood is. En die zegt, nee, maar de dode is uw zoon en de levende mijn zoon. Verder zei de koning, haalt mij een zwaard. En ze brachten een zwaard voor het aangezicht van de koning. En de koning zeide, doorsnijd dat levende kind in tweeën en geef de ene een helft en de andere een helft. Maar de vrouw, welke zoon de levende was, sprak tot de koning, want haar ingewand ontstak over haar zoon, en zei, och, mijn heer, geef haar dat levende kind, en dood het geenszins. Deze daarentegen zeide, het is nog het uwe, nog het mijne, doorsnijd het. Toen antwoordde de koning en zeide, geef aan die het levende kind en dood het geenszins, die is zijn moeder. En geheel Israël hoorde dat oordeel, dat de koning geoordeeld had, en vreesde voor het aangezicht van de koning, want zij zagen, dat de wijsheid Gods in hem was, om recht te doen. Tot zover, voordat we ons nader stellen onder dit woord en ons verdiepen in dit woord, willen we samen nog zingen van Psalm 119. Salomo bad laatst om een luisterend hart, dat weet u nog. En de Heere gaf hem zijn bede en we zingen daarom maar van Psalm 119 vers 25. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dat gebed had heel goed kunnen zijn in het hart van Salomo. En ook 49, hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Hoe listig ook mijn snode vijand woel, ik heb wijzer geest en edeler gedachten. 119, 25 en 49. vrienden, zoals gezegd, we waren laatst, al is dat even geleden, getuigen van die hele bijzondere ontmoeting tussen de Heere, de koning van Israël, en Salomo, zijn onderkoning, in die nachtelijke droom in Gibeon, waar de Heere met die genadige vraag op Salomo was toegekomen: begeer wat ik u geven zal. En u weet wat die jonge koning, die wijze koning, naar zijn eigen besef het meeste nodig had. Geef dan uw knecht een verstandig hart. Wat een wijze bede. Maar u weet natuurlijk ook nog hoe Salomo dat heel precies gezegd heeft. En wat zijn precieze verlangen was. En wat zijn precieze begeerte was. Hij had de Heere gevraagd: geef dan uw knecht een luisterend hart. En dat had hij gekregen. Zie, zo had de Heere gezegd: ik heb gedaan naar uw woorden. Zie, ik heb u een wijs en verstandig, een luisterend hart gegeven. Zo zelfs, zo zegt de Heere erbij, zo zelfs als niemand voor Salomo ooit gehad had. En ook niemand na Salomo ooit meer hebben zou. En dat is gebleken. Al spoedig had deze koning van Israël een grote naam. En zijn roem reikte ver. Het blijkt ook vanavond hoe wijs deze koning was. Het blijkt op een bijzondere manier uit deze geschiedenis, u natuurlijk allemaal wel bekend, die wondere geschiedenis die meteen op die ontmoeting tussen de Heere en Salomo in Gibeon volgt. Het blijkt dat Salomo zo'n luisterend hart heeft. En het blijkt ook wat zo'n luisterend hart dan precies is. Het is, ook al is dat dan nog zo bekend, het is en het blijft, vind ik, altijd weer een aangrijpende geschiedenis. 1 Koningen 3 vanaf vers 16. Al is het alleen maar omdat het ook een aangrijpende blik biedt op die andere kant, zal ik maar zeggen, van dit volk. Op de andere kant van het volk waarover Salomo koning is. Ook onder dat volk komen we mensen tegen, van wie wij zouden zeggen vandaag de dag, die bevinden zich aan de rand van de samenleving of net over de rand van de samenleving. Mensen waar Christus later, anders dan anderen, niet aan voorbij zou gaan. Integendeel. Hij was op het verlorene uit, toch? Hij is op het verlorene uit, toch? En hij zag om naar hetgeen niets is, toch? En hij trok zijn handen niet af van deze mensen, maar hij strekte ze juist uit naar deze mensen. Hoe dan ook, ook in het rijk van koning Salomo zijn ze er, ook in het oude Israël zijn ze er al. En we krijgen er twee in beeld vanavond. Toen kwamen er twee vrouwen, zo zegt de Bijbelschrijver in het 16e vers, die hoeren waren. Twee vrouwen die er dus eigenlijk helemaal niet hadden mogen zijn. Daar is de wet van de Heere duidelijk over. Deuteronomium 32. Er zal geen hoeren zijn onder de dochters van Israël. Kennelijk werd dat gebod van de Heere genegeerd in de tijd, in de dagen van Salomo. Maar misschien moeten we zeggen wat hier nog een druppel is, ten tijde van deze koning en zijn volk, dat is in onze tijd en cultuur een vloed geworden. Het is tegen het gebod van God dat deze mensen er zijn. In onze tijd wordt het zelfs gereglementeerd, om niet te zeggen gefaciliteerd, dat die mensen er zijn. En we spreken vandaag de dag niet van hoeren, zoals de Bijbel hier doet, maar we spreken van sekswerkers, alsof het over een eerbaar beroep gaat. Nu moet ik wel volledig zijn, en we zullen vermoedelijk bij deze twee niet meteen moeten denken aan dat wat u zich vandaag de dag bij prostituees denkt. Men vermoedt, al is het ook weer niet meer dan dat, maar men vermoedt dat de twee vrouwen die hier voor de koning Salomo verschijnen, dat ze in die tijd een soort van herberg hebben gerund. Een soort van gastenverblijf. Je zou kunnen denken aan Rahab in Jericho, die ook een logement runde, zou je kunnen zeggen. Wij zouden misschien spreken van een motel. Je kon daar een slaapplaats huren voor de nacht en in dit geval kennelijk nog wat meer dan dat. En het laat zich denken hoe dat gegaan is. In een tijd dat anticonceptie nog niet bestond, op de manier waarop wij dat kennen, was de kans groot dat zo'n vrouw zwanger werd. En zo is het ook deze twee vergaan. Twee ongehuwde moeders staan met hun kind, met een kind, voor de koning. Zo'n kind wordt in de Bijbel wel een hoerenkind genoemd. U wist dat misschien al, maar Jefta, de richter, was zo'n kind. Zo wordt hij ook aan ons voorgesteld in Richter 11. Sommige uitleggers van de Bijbel denken zelfs dat men Jezus wel voor zo'n kind heeft gehouden. Men wil dat afleiden uit de wat bitse woorden van de Joden aan zijn adres, als ze tegen hem zeggen in Johannes 8, wij zijn niet geboren uit hoerderij. Het lijkt wat vergezocht. Dat ze daarmee bedoelden te zeggen dat hij wel geboren was uit hoerderij. Verbazen zou het ons niet, als ze dat wel bedoeld hadden. Hoe dan ook, in het logement van deze twee zien twee kinderen 3 dagen achter elkaar het licht, het levenslicht. Twee van deze hoerenkinderen dus. Ze waren niet bedoeld. Misschien, of misschien wel zeker, waren ze ook niet welkom. Toch koesteren deze vrouwen, mag je zeggen, wel warme gevoelens. Wat je verder ook van die vrouwen vindt en denkt en zegt, hun twist laat toch wel uitkomen dat ze moedergevoelens kennen. Hoeveel gevoel bij dergelijke vrouwen vaak ook gestorven is. Deze twee blijken niet ongevoelig voor het pasgeborene, het kleine, het kwetsbare leven. En al lezende zijn we vanavond een moment getuige van hun geding voor het aangezicht van koning Salomo. Zoals gezegd, kort na elkaar zijn daar twee kleintjes geboren. Het spreekt voor zich dat in dergelijke omstandigheden er geen gasten in hun verblijf waren. Maar dat betekent ook dat er geen getuigen zijn van wat zich daar voltrokken heeft. Dat er geen getuigen zijn van de ramp die zich daar voltrokken heeft. En zo komt het dat het woord van de een staat tegen het woord van de ander. De een zegt dit en vervolgens beweert de ander precies het tegenovergestelde. En zo komen ze voor de koning. Ik heb gelezen bij sommige exegeten dat ze denken dat ze al bij lagere rechters geweest zijn. Die geen uitspraak hebben kunnen doen, geen vonnis hebben kunnen wijzen. Wegens gebrek aan bewijs zouden we vandaag de dag misschien hebben gezegd. De Bijbel zegt daar niks over en kennelijk vond de Heilige Geest dat niet zo belangrijk. Hoe dan ook, van de zitting waar koning Salomo als rechter zit, doet de Bijbel, dat hebt u wel gemerkt, een uitvoerig, maar ook wel een heel levendig verslag. En die geschiedenis zal namelijk tonen en aantonen dat de Heere koning Salomo zo'n luisterend hart gegeven heeft. En dat blijkt een hart te zijn waar de wijsheid van bovenin woont. Waar de wijsheid van bovenin regeert. Een hart dat daarom onderscheid kan maken, zelfs waar zo op het oog geen onderscheid is. We gaan heel kort het proces na. Ik hoef daar niet uitvoerig over te zijn, denk ik. Een van de twee vrouwen neemt het woord, we hebben dat gelezen. En vol hartstocht doet ze haar verhaal vol hartstocht, jawel, want hier spreekt de moeder. Hier spreekt de moeder. Ondanks alle omstandigheden, ondanks het feit dat ze van de vader van het kind, om maar wat te noemen, geen enkele hulp te verwachten heeft, ondanks de schande en ondanks de smaad, zowel voor haarzelf als voor haar kleine, ze blijft een moeder. En ze houdt van haar kind. En vanuit dat gevoel spreekt ze. Vandaar haar hart spreekt. En met horten en stoten doet ze de koning haar verhaal. Met horten en stoten vertelt ze hem hoe het volgens haar gegaan moet zijn. In die fatale nacht. Zij en haar metgezel wonen in één huis. En daar heeft ze kort geleden haar kind ter wereld gebracht. 3 dagen later krijgt ook de andere vrouw een kind. En dan gebeurt het. 'S Nachts. Er is niemand in de buurt. Er zijn geen getuigen. Ze zal beseft hebben, lijkt me, dat dat haar zaak natuurlijk niet sterker maakt. Nu is het haar woord tegen het woord van haar metgezel. En haar enige hoop is gevestigd op deze rechter. We kennen de zaak. De andere vrouw is op haar kind gaan liggen en ze zal het verstikt hebben. En toen ze dat merkte, is ze niet in paniek geraakt. Ze heeft haar metgezel niet vol schrik wakker gemaakt en ze is niet gaan schreeuwen. Integendeel, heel koelbloedig heeft ze het kind genomen en het verwisseld voor het kind van de ander. En ze stond daar middernacht op, zo doet de vrouw haar relaas. En nam mijn zoon van bij mij als uw dienstmaagd sliep en legde hem in haar schoot en haar dode zoon leidde ze in mijn schoot. Zo moet het wel gegaan zijn. En ik stond in de morgen op, zegt ze dan in vers 21, om mijn zoon te zogen en zie, hij was dood. Maar ik lette in de morgen op hem en zie, het was mijn zoon niet, die ik gebaard had. Wat u begrijpt, een moeder kent haar kind. En een moeder herkent haar kind. En daarom, als ze haar kind voeden wil in de nacht, dan merkt ze tot haar grote schrik op dat het kind niet meer leeft. Maar dan is ze nog niet zeker van haar zaak, hè, in het volstrekte duister. Je probeert je dat wat voor te stellen, maar die vrouw die zal aan dat kind gevoeld hebben en het bewogen hebben en er misschien wel aan geroken hebben. Is dit haar kind? En als het lichter wordt in de slaapkamer en ze kan het aan een nauwgezet onderzoek onderwerpen, want zo drukt de Bijbelschrijver zich uit, moet u weten, dan staat het vast. Dit kind is haar kind niet. Maar hoe is het dan in haar bed terechtgekomen? Op die vraag is maar 1 antwoord mogelijk. Haar kamergenoot heeft de baby's verwisseld. Je probeert je voor te stellen hoe dat toegegaan moet zijn. Hè? Voor die koning Salomo. De emoties zullen die vrouwen... overweldigd hebben. En hoe is het hiervoor toegegaan in dat gastenverblijf? Dat laat zich raden. Het zal allemaal ook weer boven gekomen zijn, stel ik me voor, op het moment dat ze het verhaal weer vertellen aan de koning Salomo. Als alle gebeurtenissen weer boven komen en boven gehaald worden. Vandaag de dag zouden we deze mensen, of in elk geval een van hen, getraumatiseerd hebben genoemd. Plots klinkt dan de stem van de ander, vers 22. Toen zei de andere vrouw, nee, maar die levende is mijn zoon en de dode is uw zoon. Waarop de ander weer zegt, nee, maar de dode is uw zoon en de levende mijn zoon. Alzo spraken zij voor het aangezicht van de koning. Scherpe, bitse, harde, bijtende woorden klinken. En zoals gezegd, onder die harde woorden kolken krachtige gevoelens van moederlijke aard, zeker bij de moeder van het levende kind, de echte moeder. Maar de ander hecht toch ook wel veel aan het koesteren van een kind, tussen haakjes. We zien hier wel hoe kortstondig een verbintenis in de zonde is. Ik las van de week bij een van de Puritijnen. Gelijke zonde, zoals bij deze twee, gelijke zonde verbindt en voert wel samen, maar slechts voor een korte tijd. Dan baart ze ontevredenheid, tweedracht en strijd. Voortdurende vrede wordt slechts daar in het huis waar God de vrede des harten aan elkaar verbindt. Waar de God des vredes de harten aan elkaar verbindt. In bittere boosheid valt de een op de ander aan. Zonder zich te generen voor de koning die dat allemaal gadeslaat. Denk je dan bij jezelf, hè? Zo gaat dat soms. Als mensen elkaar in de haren vliegen en alle voorzichtigheid en alle bescheidenheid laten varen. En het zal niet veel gescheeld hebben of die twee waren op elkaar ingegaan en het was op een handgemeen uitgelopen. Maar dan, Salomo heeft geluisterd. Salomo heeft geluisterd met zijn oren. En wat hij hoort, dat zijn dingen die elkaar tegenspreken. Mensen die elkaar tegenspreken. Op grond daarvan kan ook hij onmogelijk een uitspraak doen. En zou dit voor een gewone rechter komen, dan zou hij niet anders hebben gekund dan de zaak seponeren, zeggen we dan. Maar Salomo luistert ook met zijn hart. Met dat hart. Hier is andere wijsheid nodig. Wijsheid die de Heere hem geschonken had. Hij weet dat het antwoord op de vraag niet te vinden is in de woorden van deze vrouw. Maar in hun hart. Alleen hoe komt hij daar? En hoe zal tevoorschijn komen wat daar leeft in hun binnenste? Nou, als de twee uitgeraasd zijn, dan neemt Salomo het woord. En wat hij dan zegt, dat zal ieder in die rechtszaal volstrekt verbaasd hebben. Haal mij een zwaard. Waarom? Moet dat de uitkomst brengen? Van een zwaard komt in de regel meer leed in plaats van minder. Het gebeurt wel. De man die het halen moest, die zal het ook niet hebben begrepen, maar de wil van de koning is wet, nietwaar? En dan komt dat ontzaglijke bevel en de koning zegt in vers 25, doorsnijd dat levende kind in tweeën en geef de ene een helft en de andere een helft. Je zou bijna denken, die wijze koning, met dat verstandige hart, dat luisterende hart, die gedraagt zich bijna als een Oosterse despoot. Die besluit om deze Gordiaanse knoop, u weet wat dat is een knoop die je niet ontwarren kan. Die besluit om deze Gordiaanse knoop door te hakken, letterlijk en figuurlijk. Wat zal men de adem hebben ingehouden? De gerechtsdienaar, om hem zo maar even te noemen dan, die heeft misschien, de man met het zwaard, heeft misschien het kind al beet gehad. Als je de afbeeldingen ziet van Raphaël of van Rubens, dan zie je Stefas, die man staan met het kind aan een been en het zwaard in de andere hand om toe te slaan. En dan blijkt wat in hun hart is. Van de echte moeder lezen we, vers 26, dat haar ingewand ontstak over haar zoon. Haar moederhart geeft een steek. Haar moeder schoot, roert zich. Dat nooit. Liever dat haar jongen leeft en niet bij haar is, dan dat hij sterven moet. En alle kracht die in haar is, legt ze in de woorden als ze zegt tegen de koning, dood het geenszins. Moet die vrouw verscheurd zijn geweest. En zich verscheurd hebben gevoeld. Zoals een moeder. Die geen andere weg ziet dan om haar kind af te staan. Wanhopig. Beter dat. Dan de dood. Haar ingewand ontstak. Dat woordje ingewand. Dat kan betekenen ontferming in het Hebreeuws. Ontferming. Maar ik ontdekte dat het ook kan betekenen een gevoel van verwantschap. Haar ontferming komt in beweging, haar moeders schoot roert zich, maar het is de diepste verbondenheid. Hij is uit haar. Hij is uit haar. Van hetzelfde bloed. En die binding spreekt. Dood het geenszins. En daarmee is het vonnis gewezen. Vers 27. Toen antwoordde de koning en zei: geef aan die het levende kind en dood het geenszins. Hij gebruikt de woorden van de moeder. Die is zijn moeder. Zijn eerdere vonnis. Snijdt het kind doormidden. Zo las ik in een commentaar van de voorzitter van de Amsterdamse rechtbank over deze geschiedenis. Dat zou je niet zo gauw vermoeden en zoeken natuurlijk, maar die becommentarieert deze geschiedenis als hoogste rechter. En hij zegt, ja, dat eerdere vonnis van Salomo, snijdt dat kind doormidden, dat was maar een tussenvonnis, kennelijk. Een tussenvonnis. Het heeft de rechter nieuwe informatie opgeleverd. De Gordiaanse knoop waar ik het net over had, hoeft hij niet door te hakken, maar hij weet hem toch te ontwarren. Het moederhart ging open. Het zwaard gaat niet door de baby, maar het boort zich een weg tot in het hart van haar. Dat klopt. En dat weent. En dat spreekt zich uit. Dood het geenszins. Broeder de Butter die tekent bij deze geschiedenis op. Dat bij deze vrouw de natuurlijke liefde nog leeft. Dood mijn kind niet. Maar dat de Bijbel zegt dat er een tijd komt. Dat de liefde zal verkillen. Ook die liefde. En het leven van de allerkleinste niet zeker is. En hij stelt de onthutsende vraag. Of dit Salomons oordeel. In onze tijd nog de doorslag zou hebben gegeven. Want dat doet het niet meer als het ingewand van de moeder niet ontsteekt. Die onechte moeder die kan veel zeggen. Die kan veel voorwenden. Ze kan ver gaan om te doen alsof zij de moeder is, maar deze band valt niet naar de bootsen. En dat blijkt als ze het vonnis van Salomo toestemt. Zij kan het wel aanzien als het jochie in tweeën wordt gekliefd. Waar zijn we nu precies getuigen van? Je kunt zeggen we zijn getuigen van een bijzondere rechterlijke uitspraak. Die getuigt van bijzondere wijsheid en bijzondere rechtvaardigheid. Het is niet zonder reden dat in verleden eeuwen een schilderij van deze geschiedenis vaak werd opgehangen in de rechtszalen. In heel veel oude rechtszalen kunt u een schilderij van deze geschiedenis bewonderen. Uitdrukking van bijzondere wijsheid en bijzondere rechtvaardigheid. Daar zijn we getuigen van, dat zeker. Maar we zijn natuurlijk vooral getuigen van dat hart van de koning. Dat luisterende hart van koning Salomo. Dat hart dat let op de Heere. En de taal van dat hart is: de ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. En dat daarom, geleid door de wijsheid die van boven is, tevoorschijn weet te brengen wat in deze vrouwen is. Een mens ziet aan wat voor ogen is. Maar deze wijsheid brengt tevoorschijn wat in het hart is. Woorden is één. Daden is twee. Maar wat in de mens is, dat blijkt heel verschillend. En de echte moeder leren we daar kennen. In haar hart. Soms kom je mensen tegen die iets van die wijsheid van Salomo hebben. Natuurlijk maar iets. Maar toch. Misschien herkent u dat. Misschien was het wel tijdens een huisbezoek. Of toen je een gesprek had van hart tot hart met een broeder of een zuster in de Heer. Het bleef niet bij woorden. Het bleef niet bij woorden. Je mocht je hart uitstorten. Je eigenlijke, je echte, je werkelijke nood kwam tevoorschijn. Je diepste worsteling kwam ter sprake. Je verborgen kruis kwam in het licht. Wat had die ander iets van een luisterend hart? Niet alleen een luisterend oor. Er was iets van afstemming op je gemoed. Op de stille wateren onder je woorden. Of de roerige wateren, of zelfs Gods golven en Gods baren, die onder je woorden kunnen woeden en kunnen woelen. Wat kun je dankbaar zijn voor zulke ontmoetingen. Dat er iets uit je hart tevoorschijn wordt geluisterd door die ander. Wat kun je dankbaar zijn voor zo'n gesprek vanwege de zegen ervan. De zegen van een luisterend hart. Maar ik wil vanavond toch meer nadrukkelijk bij de koning blijven. Bij de koning, van wie deze koning van Israël, Salomo, een schaduw mocht zijn. Christus, de opperste wijsheid, die op een ontroerende wijze zo'n luisterend hart heeft. Die op een volkomen wijze zo'n luisterend hart heeft. Daar stonden we de vorige keer al even bij stil. Vandaag bedenken we dat deze rechtende koning van Israël, Salomo, deze rechtende koning, dat die koning al zoveel laat zien ook van hem, van Christus, die volkomen weet, zijn zijn eigen woorden, die volkomen weet wat in de mens is, staat in Johannes, dat hij wist wat in de mens was, wat als je hem onder ogen komt. Een koning met een luisterend hart. Een koning met zo'n volmaakt opmerkzaam hart. Hem onder ogen komen, dat moet je om te beginnen verootmoedigen, toch? Verootmoedigen. Voor jezelf kun je je reputatie nog aardig ophouden. Elkaar kunnen we nog wat voorspiegelen. Als een ander mij ter verantwoording roept, kan ik toch een verontschuldiging bedenken. Ik kan een rookgordijn optrekken. Ik kan een draai aan mijn verhaal geven. Ik zei niet dat ik dat mag, maar wel dat ik dat kan. Maar nu voor hem. Wat als je alleen met God overblijft? Wat als je alleen met de levende Christus overblijft? In het verborgen, in je gebed. Maar ook als je als een echte Adamiet voor hem probeert te verbergen. En jezelf voor hem probeert te verhullen. Hij brengt in de dag, hij brengt aan het licht wat in je hart is. Zoals Salomo aan het licht brengt wat in het hart van die vrouwen is. En Christus, die meerdere Salomo, heeft daar een heel bijzonder zwaard voor. Het zwaard van het woord, zegt het Nieuwe Testament. Levend en krachtig. Scherpsnijderder dan enig tweesnijdend zwaard dat doorgaat tot de verdeling der ziel en van de geest. En van de samenvoegselen en van het merg, dat betekent het meest verborgene in ons. En dat zwaard is een oordeler van de gedachten en van de overleggingen van het hart, zegt Hebreeën 4. En, zo zegt de apostel dan in het volgende vers, er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van hem met wie wij te doen hebben. Ook daarom heet hij de meerdere Salomo. Zijn zwaard gaat door tot verdeling van de geest en van je binnenste en van je gedachten. En alles is naakt en geopend voor zijn ogen. Tot verootmoediging dus. Maar dat kan je ook zo vertroosten, toch? En is het al een weldaad dat je bij een ander mens bij tijden je hart kan uitstorten? Een mens bij wie iets gewaar wordt van zo'n luisterend hart. Voor hem uitstorten je ganse hart. Dat is een eeuwige zegen. Dat is een eeuwige zegen. En zelfs als dat uitstorten niet lukt, dan nog weet hij het. Dan nog weet hij het. Als je die koning onder ogen komt, dan kom je zeker iemand met zo'n hart tegen als hier blijkt uit deze geschiedenis dat Salomo het had. Tot verootmoediging en tot vertroosting. Dat hij het weet. Ook als het zo pijnlijk is. Ook als het soms zo teer is. Of zo gevoelig is. Of zo verdrietig is dat je er amper woorden voor vindt. Hij brengt het uit je hart tevoorschijn. Zelfs die zucht, gaan we straks zingen, Psalm 5, prachtig. Zelfs die zucht, je hart ontgleden, slaat hij opmerkend ga. Meer dan Salomo is hier. Zelfs die zucht, je hart ontgleden, slaat hij opmerkend ga. Ook die klacht, u weet wel, die Petrusklacht. Zo noem ik het maar, de Petrusklacht. Uit het slot van Johannes. Als je voor de Heere staat en voor de Heere komt en alleen met hem overblijft en zeggen moet, Heere, alles pleit tegen me. Alles in mijn leven is zo ten dele en zo onaf. Het is zo nog bezet met schuldige gebreken. Wie ben ik nu eigenlijk voor u geweest? En toch, gij weet alle dingen. Meer dan Salomo. Gij weet dat ik u lief heb. We slaan nog een keer een blik in de schrift, vrienden. Vanwege dat bekende woord, ik heb het nu een en andermaal aangehaald. Meer dan Salomo is hier. Je kunt het ook wel eens te pas en te onpas in de geschiedenissen van Salomo natuurlijk citeren. Maar dat woord, meer dan Salomo is hier, opgetekend uit de mond van Christus. In het Matthäus-evangelie, dat staat op een bijzondere plek. Toen Jezus sprak over de wijsheid van Salomo en hoezeer die wijsheid grote indruk had gemaakt op bijvoorbeeld de koningin van Sheba, toen had hij zichzelf met Salomo vergeleken en gezegd, meer dan Salomo is hier. Maar die uitspraak, u vindt hem in Matthäus 12 tussen haakjes, maar die uitspraak die staat nadrukkelijk in het kader van zijn komst, zijn wederkomst om te oordelen de levenden en de doden. Matthäus 12, vers 42. De koningin van het zuiden zal opstaan, de koningin van Sheba, hè? De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht en zal het veroordelen. Want zij is gekomen van het einde der aarde om te horen de wijsheid van Salomo. En ziet, meer dan Salomo is hier. Dat woord van die meerdere Salomo brengt Christus in verband met het laatste oordeel. En wat zegt de geschiedenis van 1 Koningen 3? Dan veel. En wat spreekt de geschiedenis van 1 Koningen 3 dan boekdelen? En wat zegt de rechtspraak van Salomo, zijn eerste rechtspraak, wat zegt die dan veel? Straks staat er weer een rechterstoel. En er is weer een geding. Het laatste. Als alle mensen rekenschap zullen geven, als alles onthuld wordt, als de boeken opengaan, en de schuilhoeken van je hart ontbloot worden. Als alle maskers afvallen. Zoals hier in de rechtszaal van Salomo. En als ten laatste en ten diepste. Schijn van zijn wordt onderscheiden. Alle zullen voor de troon van die meerdere Salomo staan. Echte moeders. En valse moeders. Echte vaders. Onechte vaders in de grond van de zaak natuurlijk vooral wie kinderen van God zijn, door de genade van Christus en de geest van de adoptie, en wie het niet zijn. Salomo's inzicht was van boven. Christus wijsheid is volkomen. En ze staan voor hem straks. Twee hoeren. Twee moordenaars. Twee tollenaars. Twee zondaars. Twee kerkelijke zondaars. Twee gereformeerde zondaars. Of als u dat nog mooier vindt, twee reformatorische zondaars. Geen verschil. Of toch wel? Of toch wel? Jawel, te beginnen bij het hart. Dat brengt hij tevoorschijn. Meer dan Salomo is hier. Natuurlijk is dat het enige verschil, niet dat hart. Dat hart dat uitzicht in een leven van bekering, in vruchten van bekering. De een is een nieuw schepsel, de ander niet. Het komt wel uit het binnenste voort. En als ik aan die twee moordenaars denk, dan denk ik bij mezelf, zo naar de buitenkant was er inderdaad misschien wel amper verschil. Tenminste in onze ogen. Maar het hart. En hij ziet het. En hij weet het. Het is zijn eigen werk. Het is zijn eigen bloed. En dat maakt dat bloed. Dat je zonder verschrikken voor hem mag verschijnen. De rechter is je redder. Als het over die rechter gaat. Salomo's vonnis bezorgde hem een grote roem. Zo lezen we. Het hele volk vreesde. Horend van wat hij had gesproken en gedaan. Deze rechter oogst eeuwige roem. En van hem zingt het gebed voor Salomo, Psalm 72. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Amen. Zingen wij van de al genoemde vijfde psalm. En in de tussentijd zal u een gave worden gevraagd, psalm 5. We zingen vers 1, 2 en 11. Neem Heer mijn bange klacht ter oren. Zie, als het aan woorden mij ontbreekt, de tweede vers sla iedere zucht, mijn hart ontgleden opmerkend ga, schenkt mij het genot van uw heil, mijn koning en mijn God. En 11, maar geef uw dierbare gunstelingen, wier geest in u zijn sterkte vindt, wier hart uw naam oprecht bemint, in u vol vrolijk op te springen. 5, vers 1, 2 en 11. zullen we danken en bidden. Heere, verwaardig u dan, u die de meeste Salomo bent, ook in deze ogenblikken uit hemels koren, om onze stem te horen. Als wij tot u naderen in het besef, Heere, dat alle dingen naakt en geopend zijn voor u met wie wij van doen hebben. En dan kan het niet anders of wij moeten ons voor u verootmoedigen. Als het zo is, en zo is het, dat u alles ziet, ons kent en doorgrondt, Heere, dan kunnen wij maar buigen in de bede, o God, wees mij de zondaar genadig. Alle dingen naakt en geopend in de ogen van hem met wie wij van doen hebben. Maar wat een wonder, Heere, dat u dan nog met ons van doen wilt hebben. En dat het ook zo troosten mag dat er niets voor u verborgen is. Want Heere, wat spreekt die naam die u toch ook aan uzelf verbinden wilt, meer dan Salomo is hier. Wat spreekt die naam dan van de vrede, die bij u te vinden is en te verkrijgen is, of niet? En zo is het ook dat we dan zingen mogen, dat ze in u vol vrolijk opspringen, wier hart uw naam oprecht bemint. Heere, brengt u ook dat wonder mee. En we zo in stil vertrouwen met u mogen gaan. Onder de heerschappij van die beste koning. En weten, met lichaam en ziel, in leven en sterven, kom ik niet voor mijn, maar voor zijn rekening. Om zo toe te leven naar die dag dat wij voor u verschijnen zullen. En het dan om u, zonder verschrikken, mogen doen. Omdat de rechter die we ontmoeten de redder is, die de onze is. Heere, mocht dat nu in ons leven anders zijn, dat de pure schrik ons bezet bij de gedachte dat we u onder ogen moeten komen, leid dan door het woord van deze avond ons naar uw troon, die een troon is van genade, waar barmhartigheid verkregen wordt en hulp. Heere, we danken u voor deze wondere blik op uzelf, deze genadige blik op uw luisterend hart, dit machtig uitzicht op uw wondere genade en majesteit. Heere, gaat u met ons als wij deze plaats weer verlaten. Blijf nabij, ook als de dag gaat dalen. En de nacht komt, wil genadig de wacht houden. Met ons optrekkende dagen die komen, tot op uw dag. Om ons opnieuw te zetten onder het woord van hem, dat woord van de vrede. En breng ons een volgende keer, in goede gezondheid, in een vernieuwde ontmoeting ook hier bijeen. Dat bidden we dankende, in de vergeving van onze zonden, in de naam van hem, uw lieve Zoon, die grote koning, die overste profeet en die heerlijke priester, die gij altijd hoort. Amen. Van harte wel thuis en we hopen tot de volgende keer.